Yes, want een van de teksten die ik had opgeschreven is, wat Johannes eigenlijk heeft opgeschreven. Wij schrijven u deze brief om uw vreugde volkomen te maken. Wij mogen blij zijn in de Heer. En dat betekent niet dat ons gevoel altijd blij is. Want ik heb ook dagen dat ik opsta en dat ik denk, oh nee, gaan we weer. Maar de vreugde in de Heer, de vreugde van God, dat is kracht die we iedere dag opnieuw krijgen. Om de dag aan te kunnen. En als er tegenstand is, als de Satan tekeer had, als de wereld ons tegenvalt, dan mogen we weten, mijn kracht is in God. Mijn vreugde is in Hem. En met Hem stap ik het leven in. En met Hem kan ik iedere dag de pijn en moeite die ik ervaar aan. Amen. Amen. Laten we lekker het woord induiken. Want God spreekt door zijn geest en door zijn woord. Ik wil met jullie een stuk gaan lezen uit 1 Johannes 1, vers 4 en dan tot hoofdstuk 2, vers 2. Dus 1 Johannes 1 vanaf vers 4. En ondertussen geef ik je een klein stukje context. Wat gebeurt er in dat hoofdstuk? Nou, Johannes die schrijft hier een brief en het is dezelfde schrijver, logischerwijs, als de schrijver van het evangelie van Johannes. Er zijn drie brieven van Johannes, Johannes 1 en 2 en het evangelie van Johannes. En Johannes schrijft deze brief aan de gemeente, dus ook aan jou vandaag. En in deze brief legt hij uit hoe wij God als licht mogen zien. Dat er in God geen duisternis is, maar dat Hij het licht van de wereld is. En we gaan lezen 1 Johannes 1 vanaf vers 4. Luister of lees maar mee. Begint met, we schrijven u deze brief om uw vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij Hem, Jezus, hebben horen verkondigen. En wat wij aan u vertellen. God is licht. En er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met Hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan wij onze weg in het licht, zoals Hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, dan misleiden we onszelf. En is de waarheid niet in ons. Belijden wij echter onze zonde, dan zal Hij, die trouw is en rechtvaardig, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, dan maken we Hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons. En dan hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Kinderen. Lieve kinderen van God. Ook jullie hier vanochtend. Ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger. Bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het, die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonde van de hele wereld. Amen. Jezus Christus, Hij stierf voor de zonde. Niet alleen onze zonde, maar de zonde van de hele wereld. De kleinste zonde, even wat jatten bij de supermarkt. Een kleine ruzie, maar ook de grote zonde. Ik geloof dat God de pijn heeft gevoeld van al die 6 miljoen Joden. Roma, de Sinti's die vermoord zijn in de Tweede Wereldoorlog. Ik geloof dat God de pijn heeft gevoeld van dat ene meisje dat verkracht is. Ik geloof dat God de pijn heeft gevoeld van alle vreselijke dingen die jou zijn aangedaan. Of die jij misschien anderen hebt aangedaan. Jezus Christus kwam om vrede te brengen. Om genezing te brengen en vergeving van zonde te brengen. Maar het is aan ons om onze knieën te buigen en tegen Hem te zeggen. Heer, ik wil U volgen. Ik wil U dienen. Jezus ging de diepste weg om jou vrij te kopen. En we zien een hele duidelijke stelling van Johannes. Hij zegt in vers 5, God is licht. In hem is geen spoor van duisternis. God is 100% licht, niet 90%. Ook niet 99%, maar hij is het licht van de wereld. In hem is geen enkele duisternis. Hij is vol van liefde. En hij vraagt jou, hij vraagt u vandaag. Heb jij die liefde al volledig geaccepteerd in je leven? Ben jij een lichtdrager? En je mag weten als je hier zit, jij bent geroepen om een lichtdrager te zijn. Twijfel daar nooit aan. Jij mag het licht van de wereld in deze duisternis brengen. En God laat dit zien door zijn dood en zijn opstanding. Hij gaf 100% voor ons. Hij gaf 100% voor jou. En waarom zegt Johannes dit? Waarom zegt hij, God is licht en in hem is geen spoor van duisternis? Nou, dat zien we in vers 4. Hij zegt dit, zodat onze vreugde volledig zou zijn. Dat onze vreugde volkomen zou zijn. En hoe vaak, inclusief ikzelf, gaan we niet door het leven gebukt? Door de last van het leven. Hoe vaak gaan we niet die maandag weer in? En zien we er tegenop? En het is zo logisch, want er is zoveel pijn en moeite, verdriet en zonde in deze wereld. Maar God zegt, ik wil jouw vreugde zijn. Ik wil jouw licht zijn. Ik wil jouw blijdschap zijn. En zelfs als de omstandigheden er totaal niet op lijken, als het duisternis is van alle kanten, dan mogen wij als christen die mindset hebben, die we ontvangen door de Heilige Geest, dat we zeggen, ik geloof dat ik een lichtdrager mag zijn. En als ik deze week weer instap, als ik de duisternis weer instap, dan mag ik weten dat ik het licht van de wereld in mijn hart meedraag. Door de kracht van de Heilige Geest. Want Jezus is naar de hemel gegaan om een plaats voor ons voor te bereiden. Dus wat kan mij nog tegenhouden, zegt Paulus. Is het de dood? Is het vervolging? Is het ziekte? Is het pijn? Is het zonde? Niks kan mij meer scheiden van de liefde van Christus. En als wij op die manier gaan leven. Als wij op die manier het licht van de wereld laten zien in Tiel en omgeving. Dan geloof ik dat dit waar is wat Johannes hier zegt. Dat onze vreugde volkomen zal zijn. En begrijp me goed. Die omstandigheden zijn er dan nog steeds. Dan kan het moeilijk zijn. Dan kan het zwaar zijn. Dan kan er ziekte zijn. Dan kan er pijn zijn. Maar dan ontvangen we bovennatuurlijke vrede. Van de Heilige Geest. Die ons rust geeft in de situatie. De storm gaat tekeer. De discipelen zijn bang. Maar wat doet Jezus? Hij slaapt. Midden in de storm. Roept Hij jou na. Hij laat je niet verloren gaan. Hij houdt je vast. Waar je ook doorheen gaat. En dan in vers 6 lezen we. Als we zeggen dat we met God verbonden zijn. Terwijl we onze weg in het duister gaan. Dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hij zelf, Jezus, het licht is. Dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Vers 6 kan nog wel schrik opwekken. Vroeger toen ik net tot geloof was gekomen, las ik deze tekst en dan ging ik altijd weer een beetje twijfelen. Ja, ik zeg dat ik verbonden ben met God, maar mijn weg is soms nog in het duister. En dan staat hier, dan lieg je en leef je niet volgens de waarheid. Poeh, heftige tekst. Maar er staat hier in het Grieks, dat weg bewandelen. Daar staat in het Grieks, goed gebruik maken van de gelegenheden. Dus als jij duisternis tegenkomt, als jij in zonde valt, dan betekent dat niet dat je direct op die weg van de duisternis bent. Wanneer ga je nou op die weg van duisternis? Als jij goed gebruik maakt van de gelegenheden. Als er zonde om je heen is, als er verleidingen zijn. En je pakt ze graag aan. Je stapt de volle bak in. en je maakt expres gebruik van die gelegenheid, dan ga je op de weg van duisternis. Maar het is niet zo als wij verleidingen hebben, als wij een zonde doen, dat we direct van God verwijderd zijn. Want Jezus' liefde is zo groot dat Hij ons altijd terugtrekt. Hij houdt ons vast. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Dus als jij soms afdwaalt, als het soms moeilijk is, dan mag je weten dat God je vasthoudt. Wij mensen falen zo vaak. We laten Hem zo vaak los. We stellen Hem zo vaak teleur. Ook ik. Iedereen. Maar God is zo liefdevol dat Hij ons telkens weer terugtrekt. Want Hij heeft zijn geest uitgestort in ons hart als jij zijn kind bent. En dan mag je weten dat die geest pleit bij God de Vader. Dus denk nooit dat als je hier leest van als onze weg in het duister gaan, dan liegen we. Als jij al bang bent dat het voor jou geldt, dan mag je weten dat dat niet voor jou geldt. Want dan maak je dus niet bewust die keuze om tegen God in te gaan. Dat is hetzelfde met de zonde van de Heilige Geest. Toen ik ook net tot geloof kwam en nog onvolwassen was in mijn geloof, was ik altijd bang dat ik de zonde tegen de Heilige Geest had gedaan. Herkent iemand dat? Maar hoe zit het nou met die zonde van de Heilige Geest? Als je al bang bent dat je het hebt gedaan, dan heb je het niet gedaan. Want dat geeft aan dat jouw hart God wil volgen. Maar die zonde tegen de Heilige Geest is hetzelfde wat Johannes hier zegt. Dat je volhardt in je weg in de duisternis. Dat je weet dat er een God is. Dat je weet dat Jezus Christus leeft. Maar je kiest er bewust voor om je om te draaien. En de weg van de wereld, van het kwaad, van de zonde te volgen. Je kiest er bewust voor. Je maakt gebruik van de gelegenheden. En je wilt niet gered worden door Jezus Christus. Maar als jij gered bent door het bloed van Jezus Christus, wees dan nooit bang dat je van die weg af kan gaan. Want als jij eraf gaat, dan trekt Hij je terug. Dan zijn die broeders en zusters die uit de bank trekken en zeggen, kom terug, ga op je knieën. Ik ben er voor je. Want dat is wat Johannes hier ook zegt. Als wij met elkaar verbonden zijn, dan reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zon. En daarom is het zo belangrijk om een gemeente om je heen te hebben. Daarom is het zo belangrijk om naar de bidstond te gaan vanavond. Of naar de connectgroep, zo heet het, hè. Om elkaar te ontmoeten. Om niet de samenkomsten maar af en toe te bezoeken. Maar om gewoon hier te zijn. Om met elkaar te bouwen. Om met elkaar gemeente te zijn. En dat bedoel ik niet op een wettische manier. Maar als het goed is, dan is jouw hart gericht op God. En op je broeders en zusters. En wil je elkaar ontmoeten. En wil je verbonden zijn, zoals Johannes hier zegt. Wees met elkaar verbonden. En wees gericht op het licht van God. Hij is het licht van de wereld. En jij zei net, soms kan het zo lang duren, hè? Jezus is met hemelvaart naar de hemel gegaan om onze plaats te bereiden, maar wat duurt dat lang? Nou, met Pinksteren zegt Petrus, dit is wat er is uitgekomen. En dan citeert hij Joël, in de laatste dagen zal ik mijn geest uitstorten. Nou, wat duren die laatste dagen lang? Maar wat staat er elders in de Bijbel? Voor God is één dag als 1000 jaar. En hoeveel jaar leven we na de Pinksterdag? Ongeveer 2000 jaar. Dus we zitten net in het begin van de derde dag. Van de laatste dagen. Dus we hebben nog alle tijd om de wereld het evangelie te vertellen. En of we alle tijd hebben, weet ik niet. Want het kan inderdaad zijn dat Jezus snel terugkomt. Maar in die tussentijd zijn wij geroepen om lichtdragers te zijn. En ja, die lichtdragers hebben het ook zwaar. En bij die lichtdragers wordt de vreugde ook soms gejat. Wordt het gestolen. Maar wees gericht op Jezus en loop de weg van geloof. Hou vast. En soms kunnen we ons zo schuldig voelen en dan is het zo belangrijk om te belijden. Want we lezen in hoofdstuk 2 van Johannes in vers 1, we hebben een pleitbezorger. En dat is de Heilige Geest. En volgende week vieren we dat feest, het Pinksterfeest, dat de Heilige Geest is uitgestort. Hij pleit bij ons bij de Vader. Hij is onze advocaat. In het Grieks is dat parakletos. En dat kun je vertalen met pleiten bij de rechter. God is de rechtvaardige rechter. Maar door Jezus Christus is ons vonnis beslist. Zijn wij gered? En de Heilige Geest die pleit bij de Vader. Het is de Geest van Jezus die voor ons pleit. Maar daarom is het zo belangrijk om je zonde te belijden. Ook als je als christen een fout maakt. Er zijn van die theologen, van die predikers die zeggen, ja, ik ben toch al lang vergeven. Dan hoef ik toch niet meer mijn zonde te belijden. Ik ben toch vergeven. Maar als jij nou een relatie hebt met je man of vrouw en je hebt een fout gemaakt, dan ga je toch ook niet zeggen, ja, we zijn toch getrouwd, dan hoef ik toch geen sorry te zeggen. Dan zeg je toch ook sorry. Als ik een fout maak, wat ik natuurlijk nooit doe, dan zeg ik ook sorry tegen mijn vrouw. Als je een fout maakt, dan zeg je sorry. Dat is logisch als je een relatie hebt. En zo moet onze relatie met God de Vader ook zijn. Als wij een zonde begaan, als wij iets fout doen, dan veroordeelt die rechtvaardige rechter ons niet. Maar de Heilige Geest overtuigt ons van zonde. En we voelen, we moeten onze knieën buigen. En we moeten gewoon tegen God zeggen, sorry Heer. Ik heb gezondigd. Ik heb het fout gedaan. Dank u wel dat u mij vergeeft in Jezus Christus. Want God zal je nooit afwijzen. Maar hij staat elke keer opnieuw met zijn armen wijd open. Want bij God kom je altijd voor de eerste keer. In Psalm 103 vers 12 staat, zo ver het oosten van het westen is verwijderd, zo ver heeft hij onze zonde van ons verwijderd. Hij ziet onze zonde niet meer aan. Als wij gezondigd hebben en we komen bij God, dan ziet God ons voor de eerste keer aankomen, iedere keer opnieuw. Al faal je 100 keer, al faal je 1000 keer, 10.000 keer, iedere keer opnieuw ziet God jou aan in Jezus Christus. En wast hij jou schoon door zijn bloed. Ik heb een heftig filmpje meegenomen. Het filmpje gaat over een moordenaar, een verkrachter, die vreselijke dingen heeft gedaan. En dan komt hij in de rechtszaal. En dan gaan de familieleden van zijn slachtoffers gaan hem toespreken. Misschien ken je het filmpje wel. En het is zo logisch dat die mensen zeggen, je verdient de hel, je verdient het om een gruwelijke dood te sterven. Maar dan komt daar één persoon die een lichtdrager is en die het verschil maakt. Kijk je mee?
November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count two?
Guilty. Guilty. Guilty.
It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them.
Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003.
You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us.
She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her.
Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him.
He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death.
He's gonna go to hell, and that's where he belongs.
But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness.
Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir.
Dat is wie God is. Het is zo logisch dat die mensen zeggen, je verdient een gruwelijke dood. Jij verdient het om naar de hel te gaan. Stel je maar eens voor dat het jouw vrouw is, jouw vriendin of jouw kind. Verschrikkelijk, wij zouden ook boos zijn. Maar raakt het die man als die hoort, jij gaat naar de hel? Raakt het die man als die hoort, ik vind dat jij een gruwelijke dood verdient? Nee. Het raakt hem totaal niet. Hij wordt er alleen maar harder van. Maar wat raakt deze man? Pure liefde. De liefde van God die zegt, je verdient het niet. Maar ik vergeef je. Ik vergeef jou voor wat je hebt aangedaan. Wij zijn die moordenaar. Begrijp me goed, jij hebt hopelijk niemand vermoord. Maar ook wij staan schuldig tegenover God. Maar God zegt tegen ons, ook al verdien je straf, ik geef jou genade. Ik liet de straf op Jezus komen. Zodat jij vergeven mag zijn. Zodat jij in vreugde mag leven. Zodat jij in vrijheid mag leven. En we zien, wat raakt de wereld? Niet veroordelen. Niet gaan schreeuwen. Niet met een bord gaan staan bij een demonstratie van homo's gaan naar de hel. Maar wat raakt mensen wel? De liefde van God. Als wij met liefde de wereld instappen, als wij met Gods geest naar mensen toe gaan, dan raakt dat mensen. En misschien bekeren ze zich niet gelijk, misschien vallen ze niet op hun knieën. Wij kunnen niet altijd mensen tot Jezus brengen, want ze maken soms een andere keuze. Maar terwijl wij niet altijd mensen bij Jezus kunnen brengen, kunnen wij altijd Jezus bij de mensen brengen. Wij kunnen Jezus laten zien aan de mensen om ons heen. Wij kunnen zijn liefde uitstralen, zijn vreugde en zijn goedheid laten zien. En weet je wat nou het mooie is aan God? Deze man die zegt tegen die moordenaar, ik vergeef je. En dat is wat God ook tegen ons zegt, maar dat niet alleen. Hij zegt ook tegen ons, ik vergeef je niet alleen. Maar je mag ook in mijn huis wonen. Je mag als je sterft in mijn hemel komen, waar ik een plaats voor je heb voorbereid. Stel je dat eens voor, dat jij tegen een moordenaar zegt, ik vergeef je. Maar dat niet alleen, maar dat je ook tegen die moordenaar zegt, kom maar in mijn huis wonen. Wij zouden denken, je bent helemaal geschift, je bent helemaal gek. Maar dat is wat Jezus voor ons deed. Hij gaf zijn leven en hij ging naar de hemel om voor jou, die hier vandaag zit, een plaats voor te bereiden, omdat hij zo verschrikkelijk veel van jou houdt. En waar je ook doorheen gaat op dit moment, wat jouw vreugderover ook is, je mag het aan God geven. En je mag weten, hij is mijn bron van vreugde. Amen. Amen.